onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we elkaar op Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Psalm 89 en daarvan vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Leiden wij ook op deze middag ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen wij daarna van Psalm 89, daarvan het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen ende. En niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Wij belijden dan met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Goedertieren en getrouwe God des hemels en der aarde. Ook deze middag mogen wij bijeenkomen om elkaar te horen. De woorden van het evangelie. Om te horen dat het woord vlees is geworden. Dan bidden wij u, Heere, zou u het nou vanmiddag zo willen maken, dat wij dat vlees geworden woord met ogen des geloofs mogen zien, dat we zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen wel voor uw aangezicht vervloten. Want wij hebben die hemel toegesloten, Heere. Van onze kant is er geen opening. Is het zo verzondigd. Dan hebben wij het ons allen zo waardig gemaakt, dat u ons over zou laten aan onze verlorenheid. Want wij zijn één stuk verzet. Wij zijn één stuk opstand. Één stuk onwilligheid. Zo verkeerd en zo verdorven. Dat er geen verwachting is van ons. Breng ons daar, Heere. Want heimelijk hebben wij juist zulke verwachtingen van onszelf. Maar als u gaat werken in een mensenhart, dan is dat toch het eerste. Dat een mens door al zijn eigen verwachtingen verliest. Dat u hem arm gaat maken. Dat u hem gaat ontledigen van alles van zichzelf. Dat u hem zo leeg maakt. Dat er dan niks anders overblijft dan om lege handen tot u op te heffen. Heere, bereid zo onze harten voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Want aan elke genade weldaad gaat ontlediging vooraf. Dat is de weg die u gaat met uw kerk. U maakt ze arm. En u maakt ze steeds armer in zichzelf. Opdat ze nou steeds meer u zouden benodigen, o Heer Jezus. Dat ze nou steeds meer erachter komen. Dat van zichzelf geen verwachting is. Dat wij de dood in onszelf omdragen. Dat er nou maar één weg overblijft. Om nou tot u te vluchten. De opgestane levensvorst. Heere, gedenk ons. Bezoek ons dan. Met uw heil. U weet hoe we hierheen gekomen zijn. U weet ook van de zorgen. Van het kruis wat sommigen te dragen hebben. U aanschouwt de moeite. En het verdriet. Omdat we het in uw handen zouden geven. U weet dat we hier zitten. Bedroefd. Met moeite en zorgen omringd. Heer, kom nog. Wil u helpen. Wil u afdalen. Wil u wegen banen. Als wij geen wegen zien. Gedenk ons. U weet of er hier zit. Een arm. Een ellendig volk. Dat leven. In eigen hand niet meer kan houden. Maar dat nou op de naam des Heeren hoopt. Die al niets anders meer hebben dan u alleen. O Heere, kom. O Heilige Geest, daal af. Wil de woorden van onze lippen nemen en indragen in zondaarsharten, opdat die woorden mogen zijn vol van leven, vol van kracht. Bedien ons vanuit uw hemels heiligdom. Maak onze tong los, want het is toch een onmogelijkheid dat nou een mensentong moet gaan stamelen van hemelse dingen. Dat is toch een onmogelijkheid, Heere. Als we zien op onszelf, wie is dan tot deze dingen bekwaam, zei uw knecht Paulus. Wie is tot deze dingen bekwaam? Nou, als u ons aanziet in onszelf, o Heere, dan kunnen wij geen zegen verwachten. Want wat zouden die onreine lippen nou voort kunnen brengen? En wat zouden die onreine harten nou kunnen ontvangen? Maar nou ziet het alles op u, o Heere, kom. Reinig dan onze lippen met een kool van het altaar der verzoening. We hebben verzoening nodig over spreken, we hebben verzoening nodig over luisteren. Dan kunnen wij niets buiten die verzoening, dan kunnen wij niets buiten Christus om. Geef dan dat Hij ons dierbaar wordt, gepast en onmisbaar, dat onze ziel zich in Hem mag verlustigen, zich in Hem mag verblijden. Ze naar Hem mag uitstrekken, als een dorstig hand, dat zo lang ligt uit te drogen, o Heere, kom. En een overvloed van genade, om dat die dorre harten levend te maken. Wil afdalen, wil geven stof tot juichen en verblijden. Dat we goed en groot mogen spreken van U. Dat traag in beweging zouden komen. Dat bedroefde mogen worden verblijd. Opdat alles mag eindigen. In de eer en in de heerlijkmaking van uw grote en nooit genoeg geprezen naam. En gij zult toch voor uw eer zelf zorgen. Mogen het aan in uw handen geven, Heere. In ons is niets. En wil u dan komen en ons vervullen met uw volheid. Beschaam ons niet. Maar laat ons verwonderd mogen zijn als we terug mogen zien op deze dag. Waarlijk, de Heer is op deze plaats geweest. Het is te groot, Heere. Het is te groot. En toch, U doet grote dingen. Doen we dan. Om Christus wil. Amen. Wij lezen met elkaar Psalm 89. Psalm 89. Psalm 89, een onderwijzing van Ethan en Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemel zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. En uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Selah. Wie's loven de hemel uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. En vreselijk boven alle die rondom hem zijn. O Heere, God der Israëlen, wie is als gij grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, de wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen, Tabor en Hermon, juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent, o Heere. Zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid en de sterkte en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in uw gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hij mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen. En de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. En zijn horen zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten, en in mijn rechten niet wandelen, en indien zij mijn inzetting ontheiligen, en mijn geboden niet houden, zo zal ik een overtreding met de roede bezoeken en een ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in de eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw, Selah. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verborgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Alle die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. Zijn nabuur is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijn der wederpartijders verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort. Gij hebt hem met schaamte overdekt, Sela. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw dat ik ben. Waarom zoudt gij aller mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs, Sela. Heere, waar zijn uw vorige goedertierenheden, die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uwer knechten, die ik in mijn boezem draag van alle grote volken, waarmee, o Heere, uw vijanden smaden, waarmee zij de voetstappen uw gezalfde smaden. Gelooft, zij de Heere, in der eeuwigheid. Amen, ja, amen. Met Gods hulp hopen we deze middag stil te staan bij Psalm 89, het eerste deel van vers 20. Toen hebt gij in uw gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: ik heb hulp besteld bij een held. Wij gaan zingen met elkaar van Psalm 89 en daarvan het tweede en het negende vers. Psalm 89, vers 2. Ik heb dit als uw taal een vast verbond gemaakt. En vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had. Waar is God? Dat is een vraag die je tegenwoordig overal om je heen kunt horen. Waar is God? Die moderne mens, met al zijn ontwikkeling en welvaart en beschaving, zijn handen vol met wat de wereld hem bieden kan. Die mens die nou alles bezit, die komt erachter, nou die alles heeft, dat het van binnen toch zo leeg blijft. Want wat heb je nou? Als je nou alles hebt en je hebt God niet. En daarom gaat die moderne mens op zoek naar iets wat dat gemis kan vervullen. En ze noemen het God, een hoofdletter, of met een kleine letter. Of ze noemen het het hogere, of hoe ze het ook noemen. Waar is God? Dat is niet alleen een vraag buiten de kerk. Dat is ook een vraag die in de kerk gesteld wordt. Want nou kan het zijn dat je geen catechisatie overslaat. En dat je in de kerk altijd aanwezig bent. Dat je nou al zo vaak de naam van de Heer hebt gehoord. En dat je toch, als je eerlijk bent, eigenlijk moet zeggen, ja, maar wie is nou God? Ik hoor zijn naam wel vaak, maar wie is hij nou? En het kan zijn dat u misschien al 30 jaar in de kerkbanken zit. U hebt misschien al duizenden preken gehoord. En u weet heel veel van God. Maar het gaat erom, kent u God? Is het nou wel eens tot een ontmoeting gekomen? Of moet u zeggen, ja, nou, ik heb zo lang hier gezeten. En dan weet ik heel veel over de Heer te vertellen. Waar hebben we ontmoet? Nog nooit. Waar is God? En dat is ook de vraag die Heman, die Ethan zich hier stelt. Ethan is ook zo'n vertwijfelde zoeker. Hij roept het uit in vers 47. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Wie was Ethan? In 1 Koningen 4, daar wordt hij genoemd als een van de vier raadslieden van Salomo. Ethan, een man begiftigd met een scherp verstand. En iemand die grote wijsheid bezat. Maar boven alles, iemand die de Heere hartelijk lief had. Onder David had hij gezien hoe Israël tot een welvarende en machtige natie was geworden. Verlost van de vijanden. En de landen om Israël heen hielden rekening met Israël. En toen David het hoofd voorgoed neerlegde, kwam Salomo, de vredevorst. En onder Salomo werd Israël gevoerd naar het toppunt van heerlijkheid en luister. Het rijk had voorspoed en welvaart, maar vooral er werd ernst gemaakt om de Heere te dienen. De geboden van de Heere werden in acht genomen. Met zijn woord werd ernst gemaakt. De tempel werd gediend, werd gebouwd. Geen kosten waren te hoog om dat heerlijke bouwwerk daar te laten verrijzen. Wat een vreugde is dat geweest voor Ethan. Wat zal hij zich ingespannen hebben om al zijn gaven en al zijn talenten en al zijn krachten weet te laten mogen werken in dienst van de Heere. Om nou Israël te bouwen, om nou Israël te besturen en te leiden op zo'n manier dat nou in dat volk de God van dat volk werd geëerd en geprezen. Maar dan, na Salomo komt Rehabeam. En dan gaat het met Israël pijlsnel bergafwaarts. Gods woord werd aan de kant geschoven. En de afgoden werden binnengehaald. En toen ging het mis met Israël. Er komt uit Egypte Sisak. Met een machtig leger.
Als ze nooit gedurfd hadden onder Salomo, dat gaat nou gebeuren. Ze vallen is al aan en vesting na vesting wordt onder zijn voet gelopen. 5 jaar is Rehabiam nog maar aan de regering. En heel de kracht van Israël is ineengestort. En tenslotte verschijnt Sisak voor de poorten van Jeruzalem. En hij is dan tevreden met een grote schatting die ze betalen. Hij zal Jeruzalem dan niet verwoesten. Hij zal Jeruzalem dan niet innemen. Maar dan moet wel alle goud en zilveren sieraden uit de tempel. Die gouden schilden en alles wat maar waarde heeft. Dat eist hij allemaal op. En ze geven het hem om het vege lijf te redden. En dan gaat Sisak beladen met buiten en met kostbereden terug naar Egypte. En dan blijft de tempel daarachter. Die heerlijke tempel van eertijds. Een kaal en ontluisterd gebouw. Een schaduw van wat het was geweest. En dat heeft Ethan nou allemaal van dichtbij meegemaakt. Wat moet dat een pijn zijn geweest voor die man. Wat zal die Rehabiam gewaarschuwd hebben. Koning, het gaat niet goed. U kunt hier nooit een zegen op verwachten. Als u zo doorgaat, dan komt de Heer met zijn oordelen. O koning, keer terug. En niet geluisterd. Zijn hart heeft geweend bij het zien van de ondergang van Israël. Maar het is niet alleen de ondergang van Israël die Ethan in de bestrijding brengt. Het is zijn geloof wat hier ook aangevochten wordt. Want hoe kan dit nou allemaal? God had toch een verbond opgericht met Israël. En hij had toch beloofd dat het huis van David tot in eeuwigheid koning zou zijn. Hoe kan dit nou toch? En nu gebeurt er dit. Ethan raakt vertwijfeld over het bestuur en de leiding van God. En dan barst hij ook los in vers 39 in ene lange klacht. Heere, gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw nesten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Heer, ik begrijp er niks van. De weg die God gaat is voor deze godzalige Ethan een raadsel. Hij kan er niet bij. Hij loopt vast. De weg van God is voor deze Ethan een doodlopende weg. Bange twijfel bestormt zijn hart. Heeft hij zich dan in God vergist? Is zijn geloof van een droom geweest? Is het dan een idee geweest? Waar niks van waar blijkt te zijn? O, alles begint te schudden en te wankelen in het hart van die Ethan. Was dan zijn geloof gebouwd op drijfzand? Wie is dan God? En wat blijft er over van zijn waarheid en van zijn getrouwheid en van zijn woord? Waar bent u, roept de Heer. En er zitten 3 vanmiddag ook. Die hetzelfde meemaken als er een storm over je leven raast. Als tegenspoed en kruis je treffen. Als je gezin uit elkaar geslagen wordt. Als er ziekte binnenkomt, ernstig. Als je gezondheid gebroken wordt. Als er een zee van rampen over je heen komt. Als de Heer misschien eens tot je ziel gesproken heeft. En toen was het zo vast, toen kon je er niet aan twijfelen. En waar is het nu? Waar is het nu? En als de duivel je dan toesist, gij hebt geen heil bij God. Oh, dan komt daar diezelfde vraag. Waar is God? Op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Waar is hij dan? De gemeente lette er dan op. Voordat deze Ethan in vers 39 zijn hart uitstort voor de Heere. Wat doet hij eerst? Moet u eens kijken hoe deze psalm begint. Dan begint hij. Ik zal de goedertierenheden des Heeren eeuwig zinnen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwig gebouwd worden. In de hemel zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. Wat doet Ethan hier? Voordat hij al zijn zorgen en verdriet en twijfel aan de Heere gaat vertellen, gaat hij eerst zichzelf en ons allen voorhouden wie nu God is. Wie God is. Al zien mijn ogen niet van Gods goedertierenheid. Al zien mijn ogen niet van zijn trouwhoudende liefde. Al zegt mijn verstand, Gods waarheid is een leugen. Nochtans, ik zal de goedertierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. En ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken. Want op de bodem van het hart van deze Ethan, daar lag nou het geloof. Dat was er door de Heren ingelegd. En als de Heer nou geloof in je hart legt, dan gaat er nooit meer uit. Wat er ook over je heen kan komen, gaat er nooit meer uit. En is het wel misschien heel klein. En dan kan het misschien wel heel erg uitgedoofd raken. Maar het gaat nooit helemaal weg, dat kan niet. Op de bodem van het hart van deze Ethan was het geloof. En wat gebeurt er nou in het hart van deze Ethan? Daar gaat nou dat geloof zich verheffen tegen dat ongeloof. Bang en bevend misschien, maar toch, het laat zich niet onderdrukken. Het komt toch overeind. Het grijpt toch dat ongeloof aan met het wapen van Gods woord. Dwars tegen alle nood en twijfel in, verheft het zich. En komt het op tegen dat ongeloof, dat geloof. Dat kruisigt mijn vlees. Dat geloof, dat kruisigt mijn ogen. Dat geloof, dat kruisigt mijn verstand. Gods goedertierenheid is niet verdwenen, maar ik ben blind. Gods waarheid is geen leugen, maar mijn verstand is dwaas. Ik ga daarom niet af op wat mijn ogen mij berichten. Ik ga daarom niet af op wat mijn verstand mij vertelt. Maar ik klem me vast aan dat vaste, onfeilbare, onwankelbare woord van God. Al lijkt het dan met Israël uit en gedaan, en al is het koningshuis van David teniet gegaan, toch, ondanks dat alles, Heere, wat heb u gezegd, wat heb u beloofd, daar wil ik op afgaan, daar wil ik mij op richten. Uw woord, niet mijn woorden, maar uw woord. Wat was dat woord? Dat is de tekst. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: ik heb hulp besteld bij een held. Toen hebt gij gesproken. Toen. Wanneer was dat? God spreekt op zijn tijd. Dat is tot onze verootmoediging. Dat is tot onze verootmoediging. Want wij willen zo vaak de Heere de tijd en de weg voorschrijven. Wij hebben zo onze berekeningen en onze verwachtingen. En wij in onze duivelse hoogmoed willen de Heere bijna gaan dicteren wanneer hij moet komen. En wanneer hij het moet doen. Weet u wat de Heer ons nou gaat leren? Hij gaat leren dat wij maar stof zijn. Wij zijn maar stof. Ik en u, dat moeten wij goed bedenken. Wij zijn maar stof. Er zal nou nietig stof die almachtige God van hemel en aarde de weg voorgeschrijven. De Heere schuift al onze verwachtingen en berekeningen aan de kant. Als knoeiwerk van kinderen. Hij is God. Hij is soeverein. En hij gaat zijn eigen weg. En hij volvoert zijn eigen raad. Zalig wie dat leert. Toen hebt gij gesproken. Maar daar is ook een troost in. Toen, Gods tijd. Als ze dan tijd is, dan gebeurt het ook. Als God zegt: het is tijd. Ik zal opstaan en ik zal mij ontfermen. O, wat er dan ook in uw hart leeft. Wat dan in de wereld om ons heen ook aan de hand is. Als God nou zegt: het is tijd. Dan komt hij. Dwars door alle barrières, dwars door alle hindernissen. Al heb u geen enkel uitzicht, al hebt u geen hoop, al kunt u het niet verwachten. In de volheid destijds heeft God zijn Zoon gezonden. Toen kon het ook niet, Toen was het duisternis, toen was het nacht. Maar God zegt, het is tijd. En toen kwam hij, dat er nou zo'n troost, dat het nou ook niet afhangt van ons. Maar dat het nou enkel en alleen maar afhangt van God. Dat in zijn handen is. Kijk, daar put Ethan nou moed uit. Daar put hij nou kracht uit. Al staat het er met Israël hopeloos voor. Israël kan niet ondergaan. Want hij heeft gesproken. En hij zal het vervullen. Hij zal het doen. Op zijn tijd heeft God gesproken, staat er, tot zijn heilige. Mag ook vertalen, of van zijn heilige, mag ook vertalen tot zijn heilige. Dat is de profeet Nathan. Hij heeft gesproken in een gezicht. Mag ik zeggen, in een droom. God heeft in een droom tegen Nathan gesproken. Wanneer? Kunt u lezen 2 Samuel 7. Toen David rust had in zijn rijk. Zijn vijanden had onderworpen. Toen kwam in zijn hart een prachtig verlangen. Toen kwam bij hem het verlangen nou de Heere te dienen. Wat kan ik nou voor de Heere doen? Denk je het ook al eens? Jongens. Wat kan ik nou voor de Heere doen? Wat zou de Heere nou graag willen? David had een verlangen. Wat kan ik nou voor de Heer doen? Hij zegt, Nathan, is het goed als ik een huis bouw voor de Heer, een tempel? Mooi plannen. David had het beste en het duurste aan de Heer geven. Ik had nog alles over voor de Heer. Dat is mooi. Nathan, is dat goed? En natuurlijk is dat goed, zegt Nathan. Dat is toch mooi als een koning met zo'n plan komt. Die er niet, hoe kan ik mijn paleis nog luxer maken? Nee. Hoe kan ik nou een mooie tempel bouwen? Mooi koning. U krijgt de zegen daarover. Ho, ho, ho. Want dan wordt het nacht. En dan komt God Nathan opzoeken in een droom. In uw gezicht staat in Psalm 81. In uw gezicht heb hij gesproken tot uw heilige God. Gaat Nathan opzoeken. En hij zegt, Nathan, jij hebt gezegd het is goed. Maar het is niet goed. David zal mijn huis niet bouwen. Ik zal het omdraaien. U kunt nalezen 2 Samuel 7. Dan zegt de Heer, ik zal Davids huis bouwen. Dat is wat. Ik zal Davids huis bouwen. En dan gaat Nathan. Onze tekst vat eigenlijk heel die boodschap verder zo samen. Ik heb hulp besteld bij een held. Als u verder leest in vers 21 van deze psalm, dan ziet u dat met die held David wordt bedoeld. Lange tijd was Israël verdrukt. Werd het benauwd door de vijanden en overweldigd. Toen zond God David. En David verloste en bevrijdde Israël. Gaf het ruimte. Gaf het adem. Hij was de redder. Hij was de verlosser van Israël. De behouder. Maar, met die held wordt dus in de eerste plaats wel David bedoeld. Maar als u verder leest in deze psalm, dan merkt u dat er over dat koninkrijk gesproken wordt als een eeuwig koninkrijk. Dus dat is meer dan een aards koninkrijk. En als het over meer dan een aards koninkrijk gaat, dan gaat in psalm 89 ook over meer dan een aardse koning. In de eerste plaats wordt David hier bedoeld. Maar verder weg, uiteindelijk vindt deze tekst een vervulling in Jezus Christus, het vlees geworden woord. Dat is die grote held. Hij zal komen. David heeft dat ook zelf beseft. Aan het einde van 2 Samuel 7, daar zegt hij ook zelf, Heere, gij hebt gesproken tot uw knecht van verre heen. Hij bedoelt ermee tot in verre tijden. David heeft begrepen, die vervulling, dat ligt in de verte. David heeft Christus van verre gezien, geloofd en omhelst. En dus David een type die zijn vervulling vindt in de komst van die grote, onoverwinnelijke held. Een held, zo wordt hij hier genoemd. De Messias, de Christus die komt en die gekomen is. Hij wordt genoemd een held. Je mag ook vertalen met een sterke. Iemand die sterk is. Dat is ook een messiaanse titel.
Zo werd hij in het Oude Testament vaak genoemd. Bijvoorbeeld Jesaja 9. Misschien werd die tekst straks al opgezegd op de zondagsschool. En een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God. Dan mag je dat ook vertalen met een goddelijke held. Daar wordt de Messias weer naar geduid. En in Jesaja 11 vers 2. Daar staat er. En de geest des raads. En der sterkte zal op hem zijn. En dan mag je dat geest der sterkte. Mag u ook vertalen met een heldengeest. Een geest van een held. Hij is gekomen. Die held. Om hulp te bieden. Aan een verloren wereld. God heeft voor hulp bezorgd. Ik heb hulp besteld. God gaat er zelf voor zorgen. Daarom mogen wij hier vanmiddag bij elkaar komen. Om dat te gedenken. Dat God nou voor ons hulp heeft gegeven. In Jesaja 63. Daar staat. Dat God zag. Ik zag toe. En er was niemand die hielp. En ik ontzette mij. En er was niemand die mij ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. Er was nou niemand die verloren mens kon verlossen. Er was nou niemand die verloren mens hulp kon bieden. Die mens die kon nou alleen voor eeuwig omkomen. Die kon nou alleen voor altijd ondergaan. En toen God dat zag. Toen hij daar verloren mensheid daar zag. Dan staat er toen ontzette God zich. Zijn hart kromp als het ware ineen bij die aanblik van die pijloze verlorenheid. En toen is hij zelf gekomen, kerstfeest, hij is gekomen, die held, om hulp te gaan bieden, om nou redding te brengen, om heil te geven. Hij is gekomen, die sterke held. Waarom moest hij sterk zijn? Waarom moest nou Christus een sterke held zijn? Weet je waarom? Omdat zijn tegenstander ook zo sterk is. De Satan. Was zo'n sterke tegenstander. Weet je wat het sterke wapen is van die Satan? Dat zijn de verzoekingen. De verleidingen. De valstrikken. In paradijs is die ermee begonnen. Daar heeft hij dat wapen van de verzoeking op de mens gericht. En die mens is door het wapen van die verzoeking onderuit gegaan. Die is gevallen. En nou is hij gekomen, die goddelijke held. En dan zien we hetzelfde gebeuren. Want dan voert de Satan hem in de woestijn. Om verzocht te worden. Dan gaat de Satan proberen of dat hij de Heere kan laten zondigen. Wat zou dat fijn zijn, denkt de Satan. Dan zou de Heere één zonde doen. Al is maar de kleinste zonde. Want dan zullen die mensen voor altijd mijn eigendom blijven. Dan kan daar niemand zalig worden. Wat heeft de Satan het gehoopt? Dat hij de Heere Jezus kon verlokken tot een zonde. Hoe klein ook. Dat doet hij bij jou. Dat doet hij bij mij. Maar dat heeft hij ook geprobeerd. Bij deze Zoon van God. Maar de Heer is staande gebleven. Hij is niet in die strikken van de Satan terechtgekomen. Hij is niet gevallen. Hij heeft de Satan overwonnen. Hoe op je afkomt. Hoe overwin je hem nu? Met het enkele wapen van het woord. Driemaal toe zegt de Heer Jezus. Er staat geschreven. Gemeente, dat is het enige wapen. Als wij door de duivel worden aangevallen. Als je voelt dat je op een glad pad komt. Dat je misschien de neiging hebt om te struikelen. Houd nou vast aan dat woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Om daar nou vast in te zijn. Als dat woord loslaat. Dat heb je gezien bij Ethan. Je houdt zich vast aan het woord. Wat is het nodig, gemeente, om geworteld te raken in dat woord. Als wij dat woord loslaten, zullen we voor eeuwig omkomen. Jong en oud. Het geldt voor u en voor mij. Wij kunnen niet genoeg onderzoeken in dat woord. Om nou vast te staan in dat woord. Efeze 6 noemt dat een zwaard, een wapen. Christus heeft overwonnen. Maar de Satan laat hem niet meer rust. Hij heeft meer wapens. Hij heeft nog één wapen en dat is al zo'n sterk wapen. Dat is al zo'n onoverwinnelijk wapen. Welk wapen is dat?
Dat was het wapen van de aanklacht. Dat is het wapen van de beschuldiging. De Satan wordt in Openbaring genoemd de aanklager der broederen. De duivel klaagt ons aan. Hij klaagt die zondige, schuldige mensen aan bij God. Het is zo duivels gemeen wat hij doet. Hij gaat die mensen aanklagen en hij houdt God brutaal, duivels brutaal, zijn eigen woord voor. En hij zegt, o God, als u dan een God bent van recht en gerechtigheid, als u dan uw woord handhaaft tot het laatste toe, als u dat werkelijk ernst is, dan eis ik op grond van uw eigen woord het ganse mensdom op. Zij hebben alle gezondigd en zij derven alle de heerlijkheid Gods. De ziel die daarvan eet, zal sterven. O God, zegt de Satan, heilig brutaal, duivels brutaal. Hij zegt tegen God, als uw woord uw ernst is en als u God van uw woord bent, dan eis ik op grond van uw eigen woord het ganse mensdom op. Op grond van uw eigen wet. Op grond van uw eigen woord. En nou is er een gekomen. Die goddelijke held. Want wie zou nou zo'n wapen kunnen overwinnen. Als de duivel beschuldigingen aanvoert. Aanklachten aanvoert. Dan kunnen we alleen verstommen. Want hij heeft gelijk. We zijn een zondig en verloren mensengeslacht. En wij liggen onder het oordeel van God. Ik hoop dat u dat beseft. Ik hoop dat u dat voelt. Dat u erachter bent gekomen. Want anders leeft u levensgevaarlijk. Maar nou is hij gekomen. Om dat onoverwinnelijke wapen van de Satan te overwinnen. Om nou die aanklachten hem uit handen te nemen. Want dan lees ik in Colossense 2 vers 14. Dat Christus het handschrift dat tegen ons was. Dat zijn die beschuldigingen en die aanklachten. Hij heeft het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. Doordat hij zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen. Dat moeten wij bedenken met kerst. Dat is niet romantisch. Dat is niet lief en aardig. Met kerst begint de Zoon van God te lijden. Je hebt voor de wereldoorlog professor de Hartog gehad. A.H. den Hartog. Je moest in Den Haag preken in de Jacobskerk. Het was heel die preekstoel versierd met dennengroen. En dat was maar een lichte dominee hoor. Hij was ethisch. Niet zo heel erg degelijk. Dan weet je wat die ethische dominee Den Hartog zei. Die kwam naar die preekstoel toe. Voordat hij erop ging, ging hij al die takken weghalen. Hij zei, vandaag is de Zoon van God begonnen te sterven. Dat moest zo'n man nog zeggen. Kerstfeest. Daar begint Christus zijn lijdensweg. Daar begint hij de strijd. Hij heeft het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. In hem is alle gerechtigheid volbracht. Hij heeft verzoening verdiend door zijn offeranden. Hij heeft die wet volbracht. Hij heeft de straf voldaan en de schuld betaald. En daarom moet nu de Satan verstommen. En dan gaat Paulus triomfantelijk verder in Colossense 2. En hij heeft, die Christus, hij heeft de overheden en de machten uitgetogen. Dat betekent, hij heeft ze ontwapend, de Satan en zijn trawanten. Hij heeft ze de wapens uit handen gewrongen. En dan gaat de apostel verder. En hij heeft over hen in het openbaar, heeft hij hen tentoongesteld. En door hetzelfde, door het kruis, heeft hij over hen getriomfeerd. De Satan is tentoongesteld. Onderbiedig gezegd, de Satan staat voor gek. Hij staat voor schut. Want zijn aanklachten die hij nu nog aan wil voeren zijn zonder grond. Want er is betaald. Er is volbracht. Als de Satan Gods volk aanklaagt, mist zijn beschuldiging iedere geldigheid. Zijn aanklacht heeft geen kracht meer. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Christus is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Er staat er, en ik zag de Satan vallen als een bliksem uit de hemel. Het was uit. Hij had geen grond meer om aan te klagen. Maar zwaarder strijd dan tegen de Satan heeft deze goddelijke held uit Psalm 89. Zwaarder strijd heeft hij gestreden in Gethsemane. In die bange lijdensnacht.
Toen hij daar onder de brandende toren van God heeft gezucht en gestreden. Zo bitter geleden dat zijn zweet werd als druppels bloed. En dan staat er in Johannes, en een zwaarder strijd zijnde. Er staat gestreden in Gethsemane. Daar heeft die held gestreden. En een zwaarder strijd zijnde, bad hij te ernstige. Die strijd was daar zo zwaar. Dat gewicht van de toren van God tegen onze zonde, zult u dat bedenken? Dat was zo last dat hij daar bijkans onder bezweken. Er staat er ook, en een engel ondersteunde hem. Daar was die strijd zo heet. Daar was die strijd zo bitter zwaar. Dat nou de Zoon van God, die goddelijke held, daar bijkans onder bezweken is. En toch, hij heeft overwonnen. Hij heeft het uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. De strijd was gestreden. En dan verder, 3 dagen later, dan wordt die overwinning nog vollediger. Want dan is hij opgestaan. Hij heeft dood en graf en hel overwonnen. De dood is verslonden tot overwinning. En zo is die triomferende held, nadat hij dood en graf heeft overwonnen, ten hemel opgevaren. Gij voert ten hemel op, volheer. De kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met graven. Tot er mensen troost, tot als wederhorig kroost, bent u dat? Wederhorig, ongehoorzaam. Opdat nou ongehoorzame mensen door genade bij u zouden kunnen wonen. Hij heeft gestreden, die goddelijke held. En hij heeft overwonnen. Ik heb hulp besteld bij een held. Hulp voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. En die geen andere helper hebben. Heb je een helper nodig? Of kun je jezelf nog redden? Er is hulp voor mensen die zo zwak zijn in zichzelf, zo onmachtig. U hebt misschien wel geprobeerd om u te ontworstelen aan de wurggreep van de Satan. U hebt misschien gestreden, maar de nederlaag geleden, want de zonde is zo machtig. En de duivel heeft zo'n kracht, dat je nou alleen maar verkeerd kunt doen in je daden, in je woorden, in je gedachten. Nou zo'n verloren bestaan, dat je nou alleen maar God kunt vertoornen. Dat je nou alleen maar God kunt bedroeven. Zo leeg van alle goed en zo vol van alle kwaad. Maar niet alleen onze onmacht. Weet wat erger is? Onze onwil. Luther die schrijft dat onze wil wordt door de Satan als een ruiter bereden. Onze wil die is nou gekeerd tegen de wil van God. Mijn wil is willoos overgeleverd aan het kwaad. En dan het allerergste. Dat de zonde nou geen lot is wat mij treft. Maar die zonde is een vrijwillige keuze. Van u en van mij. Het is geen lot. Dat het wel zo voorgespiegeld. Het is geen lot. Wat tegen onze wil ons overkomt. Het is een keuze. Wij zondigen bewust. En daarom staan wij verantwoordelijk. En daarom zijn wij schuldig. Gemeente, het is een harde les. Maar het is een noodzakelijke les. Dat de Heer ons gaat laten zien wie wij zijn. Om onze schuld, om onze nood te leren kennen. Om onze dood te leren kennen. Het oordeel van God dat op ons leven rust. Wij nou moeten zeggen, Heere, het zou eerlijk verdiend zijn als u nou nooit naar me omkeek. Als u nou aan mij voorbij ging, want ik ben 1 stuk verzet. Ik ben 1 stuk onwilligheid. Ik kan niet naar u horen, ik wil het ten diepste niet eens.
Ik hou veel liever vast aan mijn eigen leven, aan mijn eigen pleziertjes, aan mijn eigen wil en zin. Is er geen verwachting.
Dat is nou de weg die God gaat. Dat is de weg waarin Hij zijn werk verheerlijkt. Voordat God gaat bouwen, gaat Hij eerst afbreken. Gaat Hij afbreken tot de fundamenten toe. Dan pas kan die hoeksteen Christus gelegd worden, waar wij afgebroken zijn. En dat afbreken doet pijn. Daar verzetten wij ons tegen. Daar protesteren wij tegen. Dat gebouw van onze vroomheid en van onze eigen gerechtigheid, dat willen we zo graag overeind houden. Dat is zo'n bolwerk waarmee we denken vol te houden tegen God. En dan moet er afgebroken worden, je ernst, je gebeden, je indrukken, om daar nou alle grond uit te verliezen. Wij willen er vaak zo heimelijk mee betalen, dat zeggen we niet hardop, maar heimelijk. Heimelijk denken wij toch wel dat God daar toch nog wel een behagen in moet hebben. En toch kan het niet, gemeente, daar komt u mee om. Ten diepste is het zelfs vijandschap tegen Christus. Als wij wegen gaan zoeken buiten hem om tot zaligheid, want dan willen wij voor hem niet buigen. En daarom is het nou zo nodig dat de Heer ons gaat leren wie wij zijn. We denken vaak dat we gewillig zijn. En dan gaat de Heer ons leren dat wij nou een en al verzet zijn. Wat heeft de Heer er een werk aan om van de mens een zondaar te maken? Wij belijden het zo vlot dat we zondaar zijn. Ik begin maar bij mezelf. Maar als de Heer het ons gaat leren, dan willen wij daar zo slecht aan. Dat is nou zo'n werk voordat de mens daar gebracht wordt. En toch, ook zelfs als u mag leven uit het geloof, blijft het zo nodig dat we voortdurend en voortgaand ontdekt worden aan onszelf, aan ons eigen bestaan. Dat we gedurig alle hoop en verwachting op onszelf opgeven. Dat nou Christus alleen overhouden. We gaan hem zwaar te doen. Maar dit is de enige weg tot het leven. Richard Sibbers, een Engelse puritein, die schrijft ergens: gebrek aan grondige ontdekking staat de zekerheid des geloofs in de weg. Er wordt in deze tijd veel geroepen dat er zo weinig zekerheid des geloofs is. Als ik me niet vergis, zou hier wel eens een sterke reden kunnen zijn. Omdat er in onze tijd, en ik begin maar eerst weer bij mezelf, omdat er in onze tijd zo'n gebrek is aan ontdekking. Er is zoveel schrikbarende oppervlakkigheid. En als we nou niet grondig aan onszelf ontdekt worden, dan blijven we aarzelen. Christus is een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. En zolang ik geen volkomen zondaar ben, blijf ik heimelijk toch iets van mezelf verwachten. Blijf ik toch nog een klein beetje, al is maar 1% op mezelf hopen. Maar nou is zo nood, die grondige ontdekking, dat wij totaal afgebroken worden. Dan is Christus ons alles. Dat is de weg die God gaat. En nogmaals, het gaat er niet om om nou zwaar te doen. Het gaat om somber te doen. De Heer wil niet dat we somber zijn. Maar de Heer wil wel dat we het eens met hem worden. Ik hoop dat u daarom bidt. En dat u dat ook zoekt om nou eens willen te worden met hem. Dat uit handen te geven. Heer, geef het op. Nou deug ik van geen kanten. Nou ben ik blind en verkeerd. Heer, kom. Help mij. Hij is gekomen. Ik heb hulp besteld. Zalig wie alles in zichzelf verliest, want die zal zeker, dat is het vaste getuigenis van het evangelie, wie alles in zichzelf verliest, zal alles vinden in God de Almachtige. Ik heb hulp besteld bij een held. En om nu hulp te bieden, is kerstfeest geworden. Is God mens geworden. Zo gaat hij hulp bieden. Heeft hij zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Is hij zwak geworden? Heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen? Dat strijdt toch tegen alle verwachting? Hoe kan nou een goddelijke held overwinnen door zwak te worden? Hoe kan hij nou verheerlijkt worden door een dienstknecht te worden?
Hoe kan hij nou hulp bieden door als een hulpeloos kind daar in de kribbe te liggen? Dat is toch een ergernis? Dat is toch een dwaasheid? Ja, en toch is dat nou juist de weg die God gekozen heeft om zijn werk te gaan verrichten. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheden. En dat schrijft apostel in Hebreeën 2. Daarom moest hij in alles de broederen gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dan komt het, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Ik heb hulp besteld. En hoe gaat hij nou hulp bieden door zwak te worden? Hij heeft dezelfde zwakheid, dezelfde verzoekingen. Hij heeft honger geleden, hij heeft dorst gehad, hij heeft geweend bij het graf van Lazarus. Hij is de mensen, hij is de broederen, hij is ons, jou en mij, in alles gelijk geworden. Hij is zich vernederd door het zondige vlees aan te nemen, om op die manier hulp te kunnen bieden. Want in hetgeen hij zelf verzocht is geweest, kan hij te hulp komen. Kijk, om een voorbeeld te geven. Als iemand een hartoperatie heeft ondergaan en hij wil het vertellen aan iemand, weet u aan wie hij dat liefst vertelt? Aan iemand die het zelf ook heeft meegemaakt. Die begrijpt hem. Die weet wat het is. Een ander die kan beleefd het aanhoren en proberen zich het in te leven, maar ten diepste weet hij niet waar het over gaat. Maar diegene die dat zelf heeft meegemaakt, nou, zo hier in Hebreeën. Christus heeft hetzelfde meegemaakt. Hij heeft alle verzoekingen, alle nood en strijd die u en ik moeten ondergaan, heeft hij ook meegemaakt. En als je nou bidt tot de Heer, onder je zonde, onder je kruis, onder je verzoekingen. Hij weet wat het is, dan mag je ervan overtuigd zijn dat hij bereidwillig is. Hij is een God die het weet wat het is. Het is hem niet onbekend, hij weet hoe zwaar het is. Hij weet hoe moeilijk het is om het te strijden tegen de zonde. Om naar hem te zoeken, om naar hem te dienen. Hij weet ervan en hij is bereidwillig. Hij heeft het meegeleden, hij heeft het meegedragen. Daarom mag u ervan overtuigd zijn dat hij bereidwillig is om u te helpen in uw nood en in uw strijd. Om hulp te bieden. En dat woord hulp, dat betekent eigenlijk iemand hulp bieden wiens eigen krachten tekort schieten. Hulp in de strijd. Want heren, die zonde is mij te sterk. De Satan is mij te machtig. Ik ga te grond. De vloed is mij te hoog. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet, o roep dan maar, want hij is die barmhartige en hij is die getrouwe hoge priester. Hij kan te hulp komen en zal te hulp komen, want hij heeft hetzelfde doorstaan. Hij weet hoe zwaar de strijd is en hij zal je niet alleen laten. Hij zal je niet om laten komen. Daarom is hij nou gekomen, voor zo'n hulpeloze. Die nou aan alle kanten vastloopt, die nou niet meer weet hoe het moet, hoe die nou ooit zalig kan worden, hoe die nou ooit vrede bij God kan vinden. Jonge mensen, al loop je dan zelf met raadsels rond, hoe kom ik nou ooit met vrede met God? Hij weet het en hij hoort je. Hij slaat je gade in je nood en in je strijd. Als dan de Satan zijn pijlen op je afschiet, zijn aanklachten en zijn beschuldigingen, en dat ik wel recht van spreken ook, als je ziet op jezelf. En dan toch, dat onbegrijpelijke wonder. Al is het dan, dat mijn vijandsgramschap brandt. De vijandschap van die daar Satan. Al is het dat mijn vijandsgramschap tegen mij brandt. Uw rechterhand, dat is Christus. Uw rechterhand zal redding geven. Want de Heer is zo getrouw. En hij is sterk en daarom, hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij zal doen wat ik niet kan. O, bid dan maar, verlaat niet wat uw hand begon. O, levensbron, wil bijstand zijn. Heere, help me. Heere, help me. Trek me, Heere, kom. Hij heeft een volkomen verzoening aangebracht. En een volkomen gerechtigheid verworven. Omdat hij nou volkomen
kan verlossen. Daarom gaat hij hulpelozen hulp bieden. Dan kan de Satan tekeer gaan, maar hij overwonnen. Hij is ontwapend. Hij is ontroond. Uiteindelijk heeft de Satan niet meer het laatste woord. Maar God heeft het laatste woord. Wees daarom nou eens niet moedeloos. Maar hoop nou eens op God. Op deze kerstdag waarin wij mogen gedenken dat nou die held gekomen is. Wees nou eens niet moedeloos. De Satan die maakt ons moedeloos. Die zegt je kan niet geloven. En je kan niet bidden. En jij bent helemaal niet ernstig. En jij snapt helemaal niks van de Bijbel. En jij hebt al zo vaak geprobeerd goede voornemens naar het niks van terecht gekomen. Oh man, met jou wordt het nooit wat. Oh die vijand, wat maakt je graag moedeloos. En dan de volgende stap, van moedeloos, onverschillig. Stop er toch mee, het heeft toch helemaal geen zin meer. Denk jij dat jij bekeerd wordt? Denk jij dat jij nog ooit eens zalig kunt worden? Stop er toch mee. Geniet er maar wat van het leven, die paar die op aarde bent. En heb je nog wat? Waarom zou ik de Heer nog zoeken? Oh... Dan zeg ik vanmiddag, wees nou niet moedeloos, maar heb nou eens goede moed. Hoop nou eens op God, want er is hulp bij een held. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen, ben je nou zo straatarm, aan armen uit genade. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat een zielige, hij ziet het, hij weet van je nood en je strijd. Als een geweld en list bestrijden, wat een geweld kan er zijn. Als een geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. En toch hoop op hem, want hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, kostbaar in zijn oog. Hij is ons voorgegaan. Op die weg van bloed, van tranen en van lijden. Kijk, dat is kerstfeest. Hij is ons voorgegaan op die weg. Hij is zijn broeder in alles gelijk geworden. In strijd en in zwakheid. Maar dat is het genadeleven. Dan is het genadeleven een leven waarin hij zijn broederen aan hem gelijk gaat maken. Kerstfeest. Hij is zijn broederen gelijk geworden. Maar dan het leven van de heiliging, dan gaan zijn broederen aan hem gelijk worden. Hij heeft voor hen gestreden. En dan had hij ze leren strijden. De nieuwe mens heeft te strijden. Want de wereld gunt je geen vrede hoor. Als de Heer gaat zoeken en gaat dienen, de wereld gunt je geen vrede. Er komt alles tegenin. Misschien wel in je familie, misschien wel in het gezin. Op school lig je eruit. Als je de Heer gaat zoeken, moet je rekenen op strijd. Vergeet niet, als de Heer erbij is. Als dan sta je helemaal alleen. Luther stond ook alleen de worms, geef niks. Maar hij wist het, God helpen wij. Dat is genoeg. Hij gaat leren strijden. Strijden tegen de wereld, maar ook van binnen. Want die oude mens, die geeft het niet op. Die blijft zich verzetten met hand en tand. Die blijft de kop opsteken. En heeft die nieuwe mens gedurig te strijden tegen die oude mens. En dan kom je er wel achter hoor, dat in jezelf geen kracht is. Nog niet de kracht om de kleinste zonde te overwinnen. Want Paulus zegt niet dat wij bekwaam zijn iets goeds te denken van onszelf. Wat zegt als die bekeerd is? Wij zijn niet bekwaam iets goeds te denken, het minste niet. Totaal afhankelijk van God. Dan heb je hem gedurig weer nodig. Moet je steeds weer bij hem zijn. In jezelf zo zwak. Zo kleingelovig misschien. En soms, ja, tot onze schande. Soms zo traag en lui. Laten we maar eerlijk zijn. Zo traag en lui. Soms toegeven aan de zonde. Je weet dat die goed is en toch toegeven. Dat is nou een mens. Ook na ontvangen genade. Daar soms geen woorden voor. Je schrikt van je eigen. Ben ik dat nou? Ja, dat ben jij. Dat kan er nou gebeuren. Als God je één moment loslaat. De Heer leert het ons wel af. Om trots te worden. Roemende christenen zijn er niet. Wie roemt, roemen in de Heer. Dat is het enige wat overblijft. Wij niet. Hij alles. Zo krijgt God de eer. Dan klaagt Paulus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Dat zonde lichaam wat steeds tegen mij ingaat. Waarmee toch steeds de Heer bedroeft. Wat ik maar niet kan krijgen zoals ik het hebben wil. Wat mij zo'n droefheid is, heb u er verdriet over. Maar tegelijk mag hij zeggen, ik dank, dat is er ook. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En dan toch, hè, die held. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Kijk, hij gaat leren strijden. En al blijf je zwak in jezelf, toch in hem. Want hij strijdt. Ik zal voor u strijden. O volk des Heren, wees dan niet moedeloos. Ik zal voor u strijden. En gij zult stille zijn. Dan is die overwinning vast. Als van ons afhing niet, dan konden we wanhopen. Maar nou hoef u niet te wanhopen. U hebt zich wel te schaden. U hebt zich wel te verootmoedigen. U hebt misschien uw leven na te kijken en te breken waarmee gebroken moet worden. Maar niet moedeloos worden. Want hij heeft overwonnen. Ik zal voor u strijden. En gij zult stille zijn. Zo wordt hij in onze zwakheid verheerlijkt. Want zo krijgen we steeds meer nodig. Gaan we steeds meer op hem bouwen. Gaan we steeds meer op hem vertrouwen. Gaan we steeds meer mijn hoop op hem stellen. Gaan we steeds meer lief hebben. Gaan we steeds meer eren. Gaan we steeds meer verwonderen over zijn grote kracht dat hij mij nou verlost heeft. En dan wel het allergrootste wonder, o kerk. Het allergrootste wonder dat hij mij nou blijft helpen. Dat hij nou niet moe wordt. Maar dat hij nou blijft helpen tot aan de laatste snik toe. Dat is het grootste wonder. En moe gestreden blijft die kerk hopen. Vandaag kerstfeest, Christus is gekomen. Maar nou is er toch een volk. En ik hoop dat jij erbij hoort, dat u erbij hoort. Die hopen en die uitzien. Naar zijn tweede komst. Naar de komst van die sterke held. En dat wordt dan ook genoemd de dag van de volkomen verlossing. Dan volkomen. Nu verlost. Van Gods kant volkomen. Voor onze eigen waarneming maar ten dele. Maar dan de dag van de volkomen verlossing. Dan zegt Paulus het. Die ons uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. Op welke wij hopen dat hij ons verlossen zal. En dan voor eeuwig. En dan voor goed. Lof zij u, o Christus. Amen. Psalm 89, vers 8. Hij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen.
Laten we danken en bidden. O almachtige en eeuwige ontfermer, gij vlees geworden wordt, die bereidwillig ellendig mensenvlees heeft aangedaan, die ons in alles gelijk is geworden. Geen moeite was te groot, geen kruis te zwaar en geen pijn te bitter. Wat een pijnloze liefde, o Heere Jezus. Vervul onze harten daarmee gedurig, opdat wij u meer en meer zouden liefhebben en meer de zonde zouden haten en vlieden. Als wij zien wat een hoge prijs betaald is, hoe zouden wij dan nog ooit kunnen zondigen? Als wij uw liefde beseffen, hoe zouden wij dan nog ooit zonder uw liefde verder kunnen leven? Voor het eerst, en ook na ontvangen genade. O Heer, wat een schuld is er in uw kerk, dat ze na alles wat u gedaan hebt, toch nog zo vaak weer eigen wegen gaan. Dat ook de kerk het moet zeggen, wij hebben hem niet geacht. Wat een zonde, wat een schuld. En dan toch, ondanks dat alles nou, dat u de getrouwe blijft, tot het einde toe, dat is ook de enige hoop van een moe gestreden kerk, die arm en ellendig is zichzelf, maar die toch rijk is, onbeschrijfelijk rijk in u. Heere, gedenk de jonge mensen, wil u komen in die jonge harten, leer u ze te strijden, geef u ze te hopen, schenk hen dat geloof om af te zien van zichzelf, om te zien op u, om de wereld te verachten als Mozes, om alles te verlaten, om liever verdrukt te worden met het volk van God, dan voor een tijd de genieting van de wereld, om dan voor eeuwen met die wereld om te komen. U bent het onwaard, Heere. En u wil het liefst dat nou de bloesem van het leven aan u gegeven wordt. Als wij nog een eelt op onze ziel hebben. Maar als die harten nog zacht zijn. Als die harten nog niet al te zeer vergiftigd zijn door de zonde. Geef dat ze de jonge jaren u zouden zoeken. U zouden vrezen. U zouden dienen. Werk u in de gezinnen, Heere. Geef daar liefde. Geef dat ze elkaar mogen dragen en verdragen. Wil u als een vurige muur zijn rondom onze gezinnen. Wil de pijlen van de Satan afweren als een aanvallen. Want hij is erop uit om alles uit elkaar te slaan. Om ruzie, haat en tweedracht te brengen. Maar Heere, bewaar ons eensgezind. En waar is die eenheid? Die eenheid is daarin als onze harten ingewonnen zijn voor u. Als we u mogen liefhebben, want dan kan het niet anders. Of we zullen ook elkaar hartelijk liefhebben. We kunnen ook buigen voor elkaar. We hebben ook geduld met elkaar. Geef dat de vrezen van uw naam in de gezinnen gevonden wordt. Gedenk u deze gemeente. Als de roeping is uitgegaan, Heer, het ligt alles in uw hand. U weet wat goed is. Wil zelf voorzien. De nood is groot, het is u bekend. Maar op uw tijd, Heer. Uw tijd, niet onze tijd. Leer het ons. Ook in het gemeentelijke leven, maar ook persoonlijk. En mogen we achter u aankomen. Wil u voorop gaan, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En alle strijd en moeite in het leven is het toch dit. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Niets uit ons, alles uit u. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Vergeef het onze, zegen het uwe. Ook dragen we aan u op die eenzaam zijn, die straks thuiskomen in een leeg huis. Het kan in deze dagen ook zo zeer doen, Heere. De nood en het verdriet wil u opzoeken. In alle eenzaamheid wil u vrede geven. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Hoor ons om Christus wil. Amen. 89, 6 en 7. de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.